Goedemorgen, mijn naam is Jan Damwijk en naast mij zit Marijke Helverstein. Goedemorgen nogmaals, het is zondag 2 augustus 2026. Ik zei net tegen Marijke, het is augustus. We hebben al drie maanden mooi weer, dus ja, het gaat maar door. Luisteraars, voor uw informatie, de dominee die deze dienst leidt is een dominee uit Honselersdijk. Dat is dominee Ronald van Schouwen. Het aanvangslied is U loof ik zie, dat is lied 138 versus 1 en 2. Voordat we beginnen wil ik ook nog even zeggen, goedendag meneer Vis en goedendag de moeder van Mirelle, Rina Westdijk, een hele goede morgen. Maar voordat we beginnen met de dienst die om 9:30 begint, geef ik graag het woord en het muziek aan Marijke. Marijke, een hele goede morgen.
Goedemorgen Jan. Ja luisteraars, ik wil beginnen met het lied Zingt een danklied tot de Heer. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer. Zingt een danklied tot de Heer werd gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer als eerste lied. Het volgende lied dat we gaan draaien is door iemand aangevraagd die het lied heel mooi vindt en er ook een herinnering aan had. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen en dat wordt gezongen door de Renate Heemskerk.
Thank you.
Voor een luisteraar werd gedraaid: ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, omdat ze daar een herinnering aan hebben. En ze zal het best heel erg mooi gevonden hebben. En het werd gezongen door Renate Heemskerk. Het volgende lied wat we gaan draaien is bestemd voor meneer Vis. En ik krijg de plaat aangeboden van Jan en Mirel. Maar ook is het een lied voor andere luisteraars. Er komen stromen van zegen. Het is ook een heel mooi lied en het wordt gezongen door Deo Juvante uit Huizen. Kom nog een keer.
Ja.
Er komen stromen van zegen. Dat werd aangevraagd door Jan en Mirelle en ook door een luisteraar. En het was bestemd ook voor andere luisteraars. En het is een heel mooi lied, werd gezongen door Deo Juvante uit Huizen. En dan wil ik graag een plaat draaien voor Margaret van der Zweerde in Canada. Maar ook voor alle luisteraars, want het is door een luisteraar aangevraagd. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe, is toch wel een hele mooie tekst. En het wordt gezongen door de koren Ierseke, Nunspeet en Rijssen. Margaret van der Zweerde in Canada werd gedraaid. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En dat geeft je ook toch wel steun en kracht, Margaret. En het is ook bestemd voor alle luisteraars. En het wordt gezongen door de koren Ierseke, Nunspeet en Rijssen. Het volgende lied wat we gaan draaien is Voor de bloemen op de velden. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Loof de Heer uit Vaassen. Dank u, Vader en de Heilige Geest en de Zoon. Voor de bloemen op de velden was dat mooie lied. En ik heb er ook steun aan, want ik loop vaak in de natuur en dan geniet ik ook erg lekker. En dan kijk ik naar boven en dan zeg ik dank u wel, Heer, dat ik dat allemaal mee mag maken. Werd gezongen door het christelijk mannenkoor Loof de Heer uit Vaassen. Het volgende lied wat wij gaan draaien is Roep uit aan alle stranden. En het wordt gezongen door het hervormd gemengde zangvereniging Soli Lausdea uit Barneveld.
Het intochtslied is lied 138 versen 1 en 2. Luisteraars, ik wens u een mooi en luisteraars, ik wens u een mooi en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dirk Kroon en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten wij hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dokter Anders R.B. van Schouwen uit Honselaarsdijk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar Hospice Xenia in Leiden. Xenia is een logeerhuis en hospice voor jongeren met een levensbedreigende ziekte. Hier krijgen ze in een huiselijke omgeving de intensieve medische zorg die ze nodig hebben. Maar wat minstens zo belangrijk is, hier kunnen ze zichzelf zijn. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een bemoedigende groet naar de familie Molleman Godhelp in de IJsselstraat. En ook gaat er een met een hartelijke felicitatie naar de familie Wenting Verschoor in de Vondelstraat. En er gaat een boeket bloemen met een bemoedigende groet naar mevrouw de Koning van Zuilen in de Hof van Alphen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, ook van mij goedemorgen. Ik wilde mezelf heel in het kort iets nader bekendmaken. Mijn naam is Ronald van Schouwen. Ik ben op latere leeftijd theologie gaan studeren. Die studie is afgerond, alleen het is niet gekomen van een bevestigd predikantschap. Ik mag echter natuurlijk op grond van mijn studie voorgaan in kerkdiensten, zoals ook vanmorgen. En laat maar zeggen, dan probeer ik zo goed mogelijk voor de duur van dit moment en voor deze situatie, als het ware als uw dominee, te functioneren. Gemeente, we zongen zojuist van Gods verbond. Het nieuwe verbond heeft met Jezus kruis zijn intrede gedaan. En dat geeft al de unieke positie van Jezus aan. En dit doet ons zo stilstaan bij de vraag die Jezus zelf aan zijn eerste discipelen al stelde, namelijk de vraag wie hij volgens hen is. Broeders en zusters, na stil gebed, bemoediging en groet, zingen wij nog het vierde, ter afsluiting, zal ik maar zeggen, van de voorbereiding, nog het vierde vers van de psalm waaruit al gezongen is, psalm 138. Maar laten we nu eerst stil worden voor onze God en in die stilte hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Spreken wij uit van wie wij onze hulp verwachten, ons openstellend voor de zegen van zijn roet. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van beide Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, richten wij ons in gebed tot God, omwille van door ons mensen veroorzaakte of ervaren noden. O God, ontfermt u zich over mensen die geen uitzicht meer zien, te midden van maar steeds doorgaand geweld en voedselgebrek, zoals in Gaza of in de Soedan. Wees u ook met mensen die leven in autoritaire en dictatoriale staten en te lijden hebben onder gevangenschap of andere vormen van fysieke of geestelijke onderdrukking. Wilt u, o Heer van ons, ook zijn met menselijk lijden onder natuurgeweld, zoals die verschrikkelijke bosbranden bijvoorbeeld? En ook ons zoveel mogelijk onze mensen maatregelen ingeven om zoveel mogelijk preventie te bereiken of zo goed mogelijk rond de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. En wilt u ook, o God, de invloed van uw geest geven tegen de vijandigheid en onverdraagzaamheid waarbij nog veel te vaak onze broeders en zusters in onze wereld te maken hebben. En geeft u mensen die hunkeren naar het vinden en ervaren van de zin van het leven, dat ze deze mogen vinden in het geloof aan u, in uw Zoon. En tenslotte, o God, vragen wij u om daar waar wij ons bewust kunnen, maar dan ook willen zijn van enige schuld of enige, al is het maar iets in, verkeerds in onze innerlijke houding of een bepaalde daad, ons deze in de naam van uw Zoon te vergeven. Amen. Gemeente, vertrouwen, dat mag een typisch geloofswoord zijn. Maar bij een ervaring althans van uitblijvende gebedsverhoring kunnen we een dubbel gevoel krijgen. Misschien helpt het ons dan om te beseffen dat er wat betreft God menig gebed zal zijn dat Hij wel wil, maar ook via medemensen wil verhoren. Maar deze moeten zich wel laten inschakelen. Vaak zal dat gebeuren, maar ook niet altijd. Daarnaast is er echter ook dat wonderlijke inschakelen van God van zichzelf. Uitingen, met andere woorden, van genade. Genade in hulp, in troost en vergeving. We hoeven niet lang te zoeken in de bevestiging of naar de bevestiging daarvan in de Heilige Schrift. Luisteren wij bijvoorbeeld maar naar genadige schriftwoorden uit versen 18 en 19 van Micha 7. Wie is een God als u die schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? Opnieuw zult u zich over ons ontfermen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Wel, gemeente, dat motiveert ons om, al is het misschien met vallen en opstaan, om zo goed mogelijk naar Gods wet en Gods wil te leven. Bijvoorbeeld volgens woorden uit 1 Johannes 3. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in hem, in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Wie zich aan zijn geboden houdt, die blijft in God, en God blijft ook in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de geest die Hij ons heeft gegeven. Dezelfde geestgemeente is het die ons tot het loven en danken van God mag brengen. Doen we dat dan ook met het zingen van lied 150a, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, dan is nu het kinderlied aan de orde. Als titel heeft Jezus is de goede herder. Komt zelfs in meer bundels voor, in nummer 10 van uw eigen Adventskerkbundel. En anders wel in als nummer 428 in Hemelhoog. En als dat gezongen is, dan mogen de kinderen dus naar de nevendienst toe. En dat wensen we, of we wensen hen van harte een mooie nevendienst toe voor hen en de begeleiding. Maar nu eerst dus het lied. Ik ben eigenlijk blij met de stilte. Want ik had liever een ander gedeelte van de dienst eerst laten plaatsvinden, maar dat kan dus nu alsnog. En dat is namelijk het gebed om bij de opening van de Heilige Schrift. Laten we bidden. Bij het omgaan met uw woord, o God, hebben wij uw geest zo nodig. Wilt u ons dan helpen in begrip en beleving van schriftwoorden samen? Een samenheid die tot verstaan mag wekken. Dat vragen wij in de naam van uw Zoon, van wie Petrus terecht, of die Petrus terecht Messias zou noemen. De unieke gezalfde, de heilbrenger, het mens geworden eeuwige woord. Amen. En dan nu het kinderaccent via het lied om te beginnen. Gemeente, de lezingen zijn genomen naar aanleiding van een tekst uit Marcus 8, 29. En die tekstwoorden die luiden: wie zeggen jullie dat ik ben? En de ik is Jezus Christus. Dus wie zeggen jullie dat ik ben? Dan heb ik in dit verband, gemeente, uit Daniël 7, laat ik het maar eerlijk zeggen, een aantal teksten geplukt. Maar ik hoop dat ze bij elkaar een goed boeket vormen. En we zouden dat een beetje verstoren als we elke bloem dan weer apart gingen benoemen. Dus wat dat betreft vraag ik voor de versnummers een beetje excuus. Maar in elk geval, het gaat om Daniël 7. De eerste vers dat gelezen wordt is vers 1 en het laatste is vers 14. En dan zal ik na Daniël 7, maar dan bij uitzondering ook als onderdeel van de eerste lezing, lezen uit Marcus 14. Maar goed, in het eerste jaar van koning Belsasar van Babylonië had Daniël een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef de droom op en zijn verslag begon aldus: ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam als een mensenzoon. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Gemeente, u merkt het al, ik heb één woord anders gelezen. Ik heb een uitleggende vertaling, heb ik vervangen door mensenzoon. Mensenzoon is namelijk precies ook één van de woorden die Jezus voor zichzelf gebruikt. En naar de aard van het Hebreeuws wordt hier zoon gebruikt in de zin van gelijkend op. Dus niet gelijk aan, maar gelijkend op. Goed, Marcus 14, dan mag ik u, niet Marcus 14, ja toch. Maar uit dat hoofdstuk mag ik u lezen de versen 60 tot en met 64. De hoge priester stond op en vroeg Jezus: waarom antwoordt u niet? Dus tijdens het proces van Jezus. U hoort toch wat de getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem: bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei: dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei: waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Gemeente, zingen we nu van lied 213, de versen 1, 2 en 4. Dus 1, 2 en 4 van lied 213. En na dit mooie stukje geloofspoëzie, ook zo teer, net als het verschijnen van de morgendauw ingeleid door onze organist, ja, wilde ik ook nog graag de lezing doen, zeg maar lezing 2. Die is uit Marcus 8, vers 27 tot en met 32a, het eerste deel van 32 dus. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Jezus verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Gemeente, reageren we met lied 826. Dat zijn de versen 1 en 2. Dus lied 826 in zijn geheel. Gemeente, de tekst is dus Jezus' vraag aan zijn discipelen wie hij volgens hen is en het antwoord van Petrus. En beide bevinden we dan in Marcus 8, vers 29. En als antwoord op de prediking zingen we lied 512, de versen 1, 3, 5 en 6. Dus nogmaals, lied 512, de versen 1, 3, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als iemand zichzelf een titel geeft, dan werkt dat niet altijd. Laat eerst een ander je maar zus of zo noemen, dan weet je in elk geval hoe je bekend staat. En als we dat heel graag willen weten, zullen we misschien zelf wel bij bepaalde mensen navraag doen. En dan stellen wij bijvoorbeeld vragen die lijken op uit de Bijbel gehoorde vragen. Zoals, hoe word ik volgens jullie gezien? Of, hoe zien jullie mij eigenlijk? Ja, in elk geval, Jezus' discipelen zouden moeten weten of gaan weten wie Jezus ten diepste is. Zodat die tijdloos actuele vraag niet wordt vergeten. En als het goed is, is ons antwoord gelijk aan het ene door Jezus beaamde antwoord uit de oudste discipelkring. Dat was van Petrus en luidde, u bent de Messias, dus de Christus dus. Maar waarom dan toch verbood onze Heer zijn discipelen om hem als Messias verder bekend te maken? Wel juist omdat die waarheid door velen verkeerd zou worden begrepen. In het algemeen namelijk werd de Messias verwacht die het Joodse volk definitief van vreemde heerschappij zou bevrijden. Niet een Messias die verworpen en gedood zou worden. Maar dat laatste is nu juist wat we Jezus met zoveel woorden van zichzelf hoorden zeggen. In dit verband noemt Jezus zich met de enige benaming die hij openlijk voor zichzelf gebruikt, namelijk mensenzoon. Een benaming die Petrus dus ook als antwoord had kunnen geven. Met mensenzoon had Jezus in elk geval gekozen voor een naam die voor zijn tijdgenoten minder tot een misplaatste verbeelding sprak. Mensenzoon, maar zijnde dezelfde als Jezus de Messias. En zo verschijnt in Daniël 7 een tweede goddelijke gestalte die alleen maar mensenzoon heet, omdat deze er als een mens uitziet. Ja, juist naar zijn mede God zijn, herkent later Jezus zich in hem. En juist daarom vindt de hoge priester het feit dat Jezus zich mensen zo noemt, godslasterlijk. Hoewel de hoge priester de ware hoogheid van Jezus dus niet zag, zag hij wel de hoogheid van het begrip mensenzoon. Maar onder ons christenen is het soms omgekeerd en dat moet je ook niet hebben. En dan denken we dat het woord mensenzoon ook op het mens zijn van Jezus slaat. Wat hij wel is, maar je moet niet speciaal mensenzoon aan zijn mensheid verbinden. Kortom, dat is een misverstand dat je zelfs tot onder theologen ook nog tegenkomt. Hoewel de hoge priester de ware hoogheid van Jezus dus niet zag, zag hij in elk geval wel de hoogheid van het woord mensenzoon. En onder ons als christenen is dat dus ons omgekeerd. Overigens was Jezus' eerste vraag niet gesteld aan zijn discipelen persoonlijk. Deze luiden immers, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, wat zouden wij, of hoe zouden wij het slagveld van mogelijke antwoorden overzien? Laten we maar proberen. O Heer, u ziet het zelf. Er zijn zoveel die wel eens van u gehoord hebben, maar niet in u geloven, of u zien als een bedreiging van hun eigen geloof, van hun nationalisme, of van een of andere ideologie, of van een leiderscultus. Maar er zijn er ook die u beschouwen als de meest wijze leraar ooit, de best levende mens ooit, de grootste profeet of rabbi ooit, maar die u bij al die ooits wel zien als alleen mens. Wel, gemeente, we komen die denkwijze ook binnen de kerk tegen. En dan zouden de betreffende gemeenteleden hun antwoord op Jezus' vraag, wie zeggen jullie dat ik ben, moeten beginnen met een alleen menselijke persoon die, en alleen door die woorden al afwijken van het geloof van de kerk van alle tijden en plaatsen. Zoals aanwezig in het inbegrip daarvan de geloofsbelijdenis van Nicea. Dit geloof belijdt Nicea dan ook met de bekende woorden één van wezen met de Vader. Toegespitst op God de Vader, wat Kolossenzen 2 vers 9 al van Jezus de Messias zegt, namelijk in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Wat een formulering. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En een van de antwoorden van de mensen om Jezus heen, namelijk een van de profeten, en zo Jezus alleen als mens, verbetert Lucas door Johannes de Doper, profeet van de Allerhoogste. Doordat Johannes de Doper Jezus profeet van de Allerhoogste noemt. Dus dat is, ik zeg het verkeerd, doordat Lucas Johannes de Doper profeet van de Allerhoogste noemt, maar Jezus zoon van de Allerhoogste. Gemeente, tot nu toe heeft de vraag wie Jezus is ons tegelijk stil doen staan bij wat wij van hem geloven. En dat laatste, dat is geloofsinhoud. Iets waarmee de tijdgeest niet zoveel op heeft. Geloofsinhoud belangrijk vinden wordt nogal eens als dogmatisch weggezet. Alsof dogma een scheldwoord is. Overigens denken we dan zo in de lijn van die oude leuze die luidt, niet de leer, maar de Heer. Maar ja, past die kijk op Jezus dan ook helemaal, of past die Jezus dan niet bij Jezus' eigen vraag? De vraag wie hij is. Zeker. Maar dan blijkt dat het enige antwoord waar Jezus blij mee is, luidt Messias. Maar deze van God gegeven naam staat tegelijk voor Jezus inhoud, zeg maar voor het wat van Jezus. Dat de door God in hem gegeven verlossing van schuld en dood omvat. Het wat en wie van Jezus zijn dus onafscheidelijk. Ja, het goddelijk werk van Jezus vraagt mede om goddelijkheid in zijn persoon. Op de bij wijze van spreken over Jezus aan God de Vader gestelde vraag van wie is hij er een, past Gods antwoord dan ook, zou Gods antwoord passen van mij? Iedereen die desondanks Jozef als lichamelijke vader van Jezus beschouwt, maakt God hooguit tot een adoptief vader van Jezus. En laat Matthäus maar praten. In zijn evangelie daarentegen is Jozef degene die het nieuwgeboren kind adopteert. Ook nog onder de naam die God, die luidt, God redt. Maar toch heeft tegenspraak tegen wat de kerk van persoon en werk samen van onze Messias Jezus beleidt, de kerkgeschiedenis vergezeld tot op de dag van vandaag. Denken we maar aan wijlen professor Kuitert in der tijd. En ik weet ook van een theoloog die bij alle schriftbewijs afwijzend spreekt van teksten plukken. Over het hoofd ziende wat voor een fraai boeket van die geplukte teksten te maken was. Maar wat lokt nu ondanks alles aan om Jezus als alleen mens te zien? Me dunkt moeite met het bovennatuurlijke. Het bovennatuurlijke hoort wel bij ons geloof. God kan niet anders dan boven de natuur staan die hij immers zelf geschapen heeft. In die zin gaat hij ook ons verstandelijk voorstellingsvermogen te boven. Maar we moeten overigens strikt genomen niet van boven het verstand spreken, als we eigenlijk bedoelen tegen het verstand in. Want God is juist een God van orde, van kosmos, niet van een tegen het verstand ingaande tegenstrijdigheid, van kosmos, niet van chaos. Maar ja, zal iemand zeggen, hoe zit het dan met geloven van de leer dat God één en tegelijk drie is? Is dat dan niet tegenstrijdig? Nee, het zit zo. Deze drie, Vader, Zoon en Heilige Geest, die delen in één wezen, maar vertegenwoordigen drie manieren van bestaan. Hier viel dus iets uit te leggen. Maar wil of moet je als gelovige maar leven zonder een uitleg die een Bijbelse redelijkheid recht zou doen? Nee, daarom hoeven we ook niet te geloven dat bijvoorbeeld bij Gods oordeel elke denkbare rol voor de menselijke wil uitgesloten is. Zelfs een volkomen passieve rol, namelijk de willen aannemen van Gods genade. Want een uiterste vorm van uitverkiezingsopvatting wil hier ook niet van weten. Maar dan ook geen wonder dat dit onderwerp nooit tot rust kan komen. Want zonder Gods oproep tot geloof en een ja-beweging van de menselijke wil zou ons geloof innerlijk tegenstrijdig zijn. Ja, zou zelfs de ziel van de Bijbel miskennen. Miskennen als een boek dat oproept. Maar over dit geloof gesproken, waarom staat of valt het dan met Jezus zoals hij de Messias, de Christus is? Wel, hoe toch zeker te zijn van verlossing van schuld en dood, als deze van iemand die alleen mens was, had afgehangen. De last van het kruis ter verzoening van zonde, echter, paste Jezus alleen omdat hij zelf vrij van zonde was en ook God in zich omdroeg. En op basis van het kruis met de opstanding de macht van de dood brak. Bij de goddelijke kant van verlossing van schuld en dood sluit ook aan dat Jezus ons met zijn kruisdood het door Jeremia al beloofde nieuwe verbond schenkt. Het verbond van een nieuwe gehoorzaamheid aan God, waartoe hij ons, God ons van binnenuit beïnvloedt. Wat Jeremia inspireerde tot het fraaie beeld van Gods handschrift in ons menselijk hart. Belangrijk of Jezus ook God is, u ziet het niet, u ziet het. Niet alleen verlossing, maar ook vernieuwing, staat of valt ermee. En zo hebben we in twee woorden, verlossing en vernieuwing, de impact van ons geloof. We staan voor een geloofskern die dus één bepaalde geestelijke kleur heeft. Eén bepaalde geestelijke kleur. Maar stel nu eens voor dat Jezus dit anders zou zien. Dan zou hij met zijn vraag naar het geloof van de eerste discipelen zoiets bedoeld hebben als: wat vinden jullie nu strikt persoonlijk de betekenis van mijn persoon? Wel, daarmee zou hij eigenlijk zeggen, Jezus, het is ongelooflijk interessant voor mij om al die individuele verschillen tussen jullie, Petrus of Piet, Johannes of Jan, Maria of Marja, Elisabeth of Elsbeth, om die te horen. En laat die verschillen toch vooral staan. Nee, onze Heer is alleen blij met dat ene antwoord dat net als bij Petrus een schot in de roos is, omdat het de geloofskern raakt. Namelijk hoe Jezus op zijn door de Vader gewilde manier Messias was en is. Als het goed is, gemeente, moet het ons bezighouden met geloofswaarheid volgen uit de Bijbelse oproep om God met al onze vermogens, ook al onze geestelijke vermogens dus, lief te hebben. En goed gehanteerd is die waarheid ook met liefde, met naaste liefde verbonden. Zoals Petrus in zijn eerste brief zegt: nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. En Paulus zegt van geloof in Galaten 5, letterlijker en beter dan in de nieuwe vertaling: door liefde werkende. Dus geloof door liefde werkende. In het Grieks nu, van dat laatste woord, werkende, herkennen we ons woord energie. En wat reikt Paulus dan met liefde als energie van het geloof een prachtige gedachte aan voor geloof in woord en daad? Want hoe meer we van deze vorm van energie gebruiken, hoe vriendelijker juist voor onze menselijke en natuurlijke omgeving. Hoe inderdaad milieuvriendelijker. Overigens is liefde niet alleen aanwezig in alleen heel persoonlijke gevoelens, maar ook als we zoveel mogelijk of met zoveel mogelijk medemensen respectvol, behulpzaam, beschermend omgaan en tegengas geven tegen liefdeloze kwaadwillendheid. En dan weer is er liefde in een toewijdende, bemoedigende, vergevende, opluchtende of dankbare woorden. En dat zijn geen woorden in plaats van daden, maar dat zijn ware woorddaden, zoals God ze hebben wil. Als wij ons gewone leven, gemeente, iets nodig hebben daarin om zo liefdevol mogelijk te leven, dan is dat wel Gods eigen handschrift in ons hart. Ofwel de invloed van de Heilige Geest. En laat het dan toch een rode draad in ons leven zijn om ons daarnaar uit te strekken. En door die heilzame invloed gebracht te worden tot en gesterkt te worden in innerlijke en daadwerkelijke liefde. Liefde tot Jezus, God menselijke persoon. Zo ook tot onze drie-ene God en tot liefde voor de naaste. Wat biedt ons geloof toch veel, maar wat maakt het ook veel in ons los? Zeker als we maar willen blijven weten wat Jezus zelf en de Heilige Schrift ons laten weten. Namelijk wie Jezus eigenlijk is. Amen. Gemeente, ik wilde voordat ik zeg maar spraakgebruik aan het grote gebed begin, iets zeggen wat een bepaald licht werpt op een bepaalde intentie. Als ik dat in het grote gebed zelf zou doen, dan zou dat naar mijn gevoel dus te uitgebreid worden. Maar iets wat me heel erg opvalt in ons eigen land, is dat bepaalde vormen die tegen de vertegenwoordigende democratie ingaan of er moeilijk mee te verenigen zijn, of bepaalde strevingen waarbij je zelf dingen moet beslissen waarvan je afvraagt van kan dat wel zo, dat die aan de orde zijn. En zo vraag ik aandacht voor een situatie in ons land die niet meer helemaal denkbeeldig is, is mij sinds kort gebleven. Dat je dus aan de ene kant kan hebben, en gelukkig maar, dat op alle denkbare manieren wordt geprobeerd om eigenlijk vroeggeboren leven, vroeger dan normaal, om dat de kwetsbaarheid daarvan te beschermen en zo ook weer tot leven te brengen. Maar dat het bij wijze van spreken, ik wil geen demagogie bedrijven, maar het zou bij wijze van spreken kunnen dat misschien in hetzelfde ziekenhuis op dat moment heel jong leven ook wordt beëindigd. Niet op medische gronden en ook niet op gronden die eigenlijk voor ieder mens wel begrijpelijk zijn, maar toch nog weer andere. Maar al met al laten we onze gebeden met een dankgebed beginnen. O God, wij danken uw Zoon dat uw Zoon God blijft en mens wordt. Dat hij zich juist op die manier met mensen kon verbinden, met name door schuld en dood weg te nemen. En ook dat hij van zijn Heilige Geest heeft gegeven, zodat wij zoveel mogelijk gewetensvol en met liefde ons leven leiden en vernieuwen kunnen en mogen. Tegelijk blijkt er zoveel te zijn dat daarmee strijdt, dat zo ons doet klagen en naar u vragen. Dat Israëli's zelf en andere mensen in Nederland of in de wereld die ooit positief stonden tegenover de staat Israël moeten gaan inzien dat ze met de huidige staat te maken hebben met mensen, waaronder ministers, die letterlijk een goddelijk bevel aanwezig achten wat betreft verovering van Gaza en Libanon. Geeft u tegenkrachten, zodat verarming en vernietiging in Gaza, dat het nu eindelijk een keer ophoudt. En weest u ook met Palestijnen die wonen op de westelijke Jordaan-oever en daar, zeg maar rustig, weggepest worden. Maar wilt u toch geven dat in de levens van Palestijnen en Israëli's men wederzijds elkaars redding op prijs zal gaan stellen? Wees u ook met allen die onschuldig lijden onder haat, zeker ook vervolgde medechristenen van ons. Ontfermt u, Heer onze God, laat ons in het gebed ook de Papua's van West-Papua niet vergeten. Zoveel van hen smeken om verbetering tegen gevaar, moord en gevangenis, waaraan al zoveel mensen bezweken zijn sinds dit gebied door Nederland is overgedragen aan Indonesië. Wees u ook met de slachtoffers van bosbranden. Moeten niet denken aan, vooral denken aan de gezinnen van die dappere, opofferende brandweermensen die om het leven zijn gekomen. Maar natuurlijk alle levens die door verwonding, dood, de noodzaak alles weer op te moeten bouwen, getekend zijn. Wilt u geven dat de huidige extremiteiten in het klimaat, die ook zo kunnen omslaan van droogte naar water, dat mensen zoveel mogelijk erin slagen om daar het hoofd aan te bieden of preventieve maatregelen te nemen. En zo bidden we ook dat aan de in West-Europa op droge plaatsen zoals Nederland aan die droogte een einde mag komen. Geeft u ook meer begrip voor de overheid, voor onze Nederlandse overheid, van wie veel wordt gevraagd om te doen. Maar waar het ook nu gaat om landbouw, om asielzoekers of het leven zelf, druk van anarchie en autonomie doen zich voelen. Wilt u geven dat mensen wat dat betreft tot beter zelfinzicht komen en regeringen ook weten of de regering ook weet stand te houden? Hoort u ons ook, o God, als we zo dadelijk in stilte bidden, maar laten we eerst nog met woorden bidden voor deze gemeente, voor alle ontvankelijkheid en vriendelijkheid die zich in haar roert en ook zijn met wie binnen deze gemeente het door welke reden dan ook moeilijk heeft. Vader in de hemel, u kent ons ook persoonlijk en daarop inhakende willen wij eigenlijk in stilte wat in ons opkomt, wat in ons leeft, aan u voorleggen. Dat uw hart het ziet en er misschien vragen aan verbinden. En laten we elkaar daarvoor de stille gelegenheid geven. En hoort u ons ook als we tot besluit van onze gebeden ons tot u richten in de geest, maar ook uitsprekend het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons afgezien van de collecte, maar ons slotlied zal zijn lied 178, de versen 1, 2 en 4. gemeente aan ons samen zijn denken of het nu blijft en bij een goed in gedachten of daar zo of misschien bij het koffiedrinken. Die behelst altijd de vriendelijkheid van het toewensen van het goede. En tegelijk beseffen we dat het goede pas helemaal goed wordt als het onder Gods zegen is. En mag ik u daarom in het afbidden daarvan voorgaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Amen. Amen.
Luisteraars, we zijn weer terug in de studio voor een laatste nummer. Het laatste nummer is een nummer van Joke Buysma. Voordat ik dat ga afspelen, dan moet je dat ding even. En is hij goed? Ja. Voordat we het laatste muziek gaan afspelen, dat is een nummer van Joke Buysma. Geef ik graag het woord aan mijn vriendin. Marijke, Marijke.
Ja, dankjewel, Jan. Ja, luisteraars, dit lied heeft Jan uitgekozen. En ik vind het ook wel eigenlijk een hele mooie afsluiting van watgeen wat we gehoord hebben van de dominee. Of minstens de dominee, het was een theoloog. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Maar Jan heeft uitgekozen van Joke Buijs, Blijf mij nabij. U hoorde het mooie lied wat Jan had aangeraakt, Blijf mij nabij. En dat hopen we zeker, want ja, in deze moeilijke tijd, zoals u het gehoord hebt, hopen we dat hij ons nabij zal zijn. En dat werd gezongen door Joke Buijs. En ik wil Jan bedanken voor de techniek, want ik zeg altijd, ja, zonder de techniek ben ik helemaal nergens. En we hebben goede steun aan elkaar en we kunnen het prima met elkaar vinden. Maar ik geef nu het woord weer terug naar Jan om af te sluiten.
Ja, dankjewel Marijke. Nou, u hebt het gehoord, we sluiten af voor vandaag. De dominee is een dominee nogmaals van uit Honselendijk, dominee Ronald van Schouwen. Nou, het is weer wat anders. We hopen ook weer snel een tweede dominee te hebben. Maar ik hoorde dat dat per eind september het gaat beginnen, de run naar de nieuwe dominee. Maar voor nu wens ik u een mooie dag, een zonnige dag, een warmere dag en... En voor zometeen eet u smakelijk.